Welkom bij de Max Property Podcast. Vandaag aflevering 1 en te gast in de studio Michel Klaassen van Klaassen PBOV. Welkom Michel.
Goedemorgen, middag, ligt aan hoe laat je luistert.
Klopt, misschien wel 's nachts.
Ja, kan ook.
Hey, hartstikke leuk dat je vandaag bij ons bent om in gesprek te gaan over wat je doet en wie je bent. En om daarmee te beginnen, ik denk dat je jezelf veel beter voor kan stellen dan dat ik dat kan. Dus wie ben je en wat doe je?
Wie ben ik? Nou, ik ben Michel Klaas. Ik ben bouwkundig ingenieur van origine. Ben in 2010 bij een corporatie aan de slag gegaan. 2013 reorganiseerd. En daar heb ik voor mezelf doorgegaan en ondertussen uitgeroeid met een bouwkundig adviesbureau met 7 medewerkers. En wij doen voornamelijk particuliere verhuurders en beleggers. Vastgoedbelang, de branchevereniging voor verhuurders en beleggers. Dat is een van onze grote klanten sinds 2015. En in die hoedanigheid geven we heel veel adviezen over wat kan je met vastgoed, hoe kan je beter rendement halen, hoe kan je slimmer rendement halen, hoe kan je meer rendement halen. Maar ook gewoon verbouwen, begeleiden, tekenen, rekenen. Eigenlijk alles wat te maken heeft met bestaand vastgoed.
Oké, en met name natuurlijk het slim investeren. Hoe kan je meer rendement halen? Maar ik denk ook vooral hoe kan je veilig investeren in vastgoed? Dat ook wel iets is waar wij veel in samen doen.
Ja, ik denk wel dat het uniek is van wat wij doen. Is wij kijken naar vastgoed in de hoedanigheid van hoe kan je wet en regelgeving, die iedereen als een soort monster ziet, eigenlijk zo draaien dat je het eigenlijk kan gebruiken in je voordeel. En dat je eigenlijk geen risico loopt op huurvermindering, huurcommissie, geschillen met gemeentes, et cetera, lage taxatiewaardes. Dat we proberen te voorkomen.
Hey, en regelgeving gebruiken in je voordeel. Kan je daar een voorbeeld van geven wat je daar dan precies mee bedoelt?
Nou ja, iedereen denkt duurzaamheid. We moeten met z'n allen naar een gasloze samenleving in 2050. Er zijn een aantal producten, zoals een energieindex of een energielabel, die geven aan hoe zuinig een woning is. Maar dat kan je verbeteren. En als je dat op de juiste manier doet, kan je er ook meer punten voor krijgen. Kom je bij een andere wetgeving uit. Dus de woning of de huurwet. Dus de maximalisering huurprijs woonruimte. En dan kan je dadelijk gaan kijken, hoe kan ik dan meer punten in die woning krijgen? Door isolatie, door een juiste ketel. En eventueel zelfs over de liberalisatiegrens heen te komen dat ik in een vrije sector zit.
Ik denk dat er al een paar termen voorbij komen die misschien voor de beginnende belegger niet helemaal duidelijk zijn. Dus misschien goed om daar even op in te zoomen. Het energielabel en het energieindex. Ik weet van jou dat daar een heel belangrijk verschil in zit. Ja. En dan komen we ook gelijk uit bij een stukje puntentelling. Maar eerst even dat index en dat label.
Hoe zit... Kort uitgelegd. Het energielabel is een Europese wet. Is in 2006 uit mijn hoofd, pinnen me er niet op vast, geïntroduceerd. Werd gezegd, elk lidstaat van de Europese Unie moet verplicht een systeem hebben om de woning in kaart te brengen over energiezuinigheid. In Nederland was dat het energielabel. Stichting Eigen Huis, eigenlijk voor de reguliere kopers-verkopers. Die ging heel erg op de bres van, joh, luister, te duur, te moeilijk, te omslachtig. Toen werd het heel lang gedoogd dat Nederland geen energielabel had bij de verkoop van woningen. Boetes gehad vanuit Europa, problemen gehad vanuit Europa, totdat minister Blok zei in 2015, joh, we gaan het helemaal anders doen. 1 januari 2015 is het energielabel wat er toen was, veranderd in het voorlopige energielabel. Iedereen kreeg een brief thuis, want er let erop van A tot en met G, ga naar een website, maak je woning definitief, dan heb je je energielabel. Met als kanttekening, dat is de minimale verplichting. En dat is nog steeds de minimale verplichting, maar... Gelijktijdig heeft hij gezegd, voor huurwoningen die gebruik maken van het woningwaarderingsstelsel, het huurpuntensysteem, geldt dat voorlopige energielabel vanaf 1 januari 2015 niet. En dan moet je eigenlijk een ander product hebben, dat is het energieindex. Om het even makkelijk te maken, het energieindex is grotendeels hetzelfde als het energielabel tot 1 januari 2015. Alleen het kreeg een ander naampje. Verwarring alom, dat heel veel verhuurders die denken van, hey, ik heb een energielabel, daar staat op bijvoorbeeld een B of een C, die is uit 2018. Op de website van de huurcommissie of van je puntenstelsel kan je nog steeds het energielabel invoeren, die van tot 1 januari 2015, en dan krijg je punten. En dus heel veel verhuurders denken van, ik heb 28 punten, 15 punten, weet ik veel veel, maar in de werkelijkheid heb je helemaal niks. Want je hebt geen energieindex en dat label is te jong.
Ja, dus je moet eigenlijk, je kan je eigen puntentelling invullen via huurprijscheck.nl, als ik het goed zeg. En daar heb je inderdaad een vakje met energielabel. En als ik jou zo hoor, dat geldt dus alleen voor labels die voor januari 2015 zijn afgegeven. Dus als je een label invult wat daar daarna is afgegeven, dan is dat dus niet geldig en moet je die index hebben.
Het systeem controleert dat niet, dus je krijgt wel gewoon de punten die je invoert. Alleen mocht je een geschil krijgen met een huurcommissie, dan zegt de huurcommissie, leuk. Maar dat label is vanuit 2017. Dan gaan ze over naar een bouwjaarstaffel. En alles van voor 1976 krijgt 0 punten. Punt. Ja. Ondanks, al heb je dubbelglas, een kilometer dik isolatiemateriaal, heb je een warmtepomp, weet ik wat allemaal. Als je dat index niet hebt afgemeld, krijg je geen punt.
Dus super belangrijk om dat sowieso voorafgaand aan het verhuren
te checken.
Te checken en laten
je
af te melden.
Je hebt een website, die is van de Rijksoverheid. Dat is ep-online.nl. En dat is de enige echte website waar je echt kan checken van wat heeft mijn woning. Dan kan je zoeken op postcode, huisnummer. En er staan er twee dingen in. Er staat of een energielabel of een energieindex. Een energieindex is een getal. En er staat bij een afmelddatum. Het gaat om die afmelddatum.
Even terug op dat verduurzamen. Want dat gaat natuurlijk niet alleen maar over energieindex. Nou, eigenlijk helemaal even terugkomen op creatief omgaan met regelgeving. Laten we het daar even over hebben. Als jij een advies geeft aan particuliere beleggers buiten het energetische verhaal, wat zijn nog meer dingen die jij tegenkomt in de markt waarvan je denkt, nou, daar kan je als particuliere belegger op inspelen om toch op een verantwoorde manier wat meer rendement uit je woningen te halen?
Keukens. Heel veel keukens worden verbouwd en dan wordt er een heel mooi keukenblok ingezet. 2,40 meter met blad, met een hele mooie 5-pitch inbouwkookplaat. Dan denk je, ja, dat ziet er gaaf uit. En je krijgt maar 4 punten voor je keukenblad in plaats van 7. Waarom? Omdat in de wet, zo'n flauw dingetje, de sparing van de kookplaat telt niet mee als lengte voor je keukenblad. En die gaat ook heel vaak fout. Dus dan gaan ze een hele mooie keuken uitzoeken en dan zeg je 2,40 blad. En dan zagen ze er een gat in voor een inbouwkookplaat. En dan gaat die lengte eraf.
Terwijl je in theorie, stel je zet een elektrische kookplaat er los op, dan telt hij gewoon door.
Ja, dat is een beetje flauwe, het krijzen van de wet, maar dat klopt wel.
Hey, en er is toch ook iets met keukenkastjes onder het aardigblad?
Ja, als je een keukenblad hebt en je hebt daar bijvoorbeeld geen kastjes onder staan, mag je niet als keukenblad tellen.
Nee, dus je moet sowieso, als jij denkt ik ga voor die minimale 2 meter aardigblad, zorg ervoor dat je kookplaat er niet in zit, maar erop.
Ja, als het nodig is.
Ja, of verleng hem nog extra.
Kijk, aan de andere kant, als je de lengte hebt, je doet je kookplaat erin, krijg je weer luxe punten voor je inbouwkookplaat. Het is een beetje.
Wat weegt zwaarder, om het zomaar te zeggen.
Maar wat heel goed werkt, is als je een klein keukentje hebt, om eigenlijk in de rug van de keuken, als je er staat, eigenlijk een ondiep keukenblad te maken. Bijvoorbeeld de IKEA, maken we daar ook nog reclame voor. Heeft van die hele mooie onderkastjes, zijn maar 30 centimeter diep. Als je die er plaatst met een blad erop, de enige definitie uit de wet zegt van een keukenblad is een blad waaronder onderkastjes. Er staat niks over de diepte van dat blad. Dus als je de ruimte in de breedte hebt, maak je gewoon een extra stukje blad waar je je koffieapparaat op kan zetten of weet ik veel wat. Kijk, zo'n blad kost denk ik standaard 49 euro als je gewoon zo'n standaardblad IKEA neemt. En zo'n kastje kost misschien 50, je hebt er 2 nodig.
En dan heb je ook gewoon weer extra.
Ja, dan krijg je 3 punten extra. 1 punt is ongeveer 5,5 euro per maand. Dus 3 punten is al heel snel 16,5 euro.
Nou ja, het kan soms net het kwartje zijn. Verdubbelt je de goede of de verkeerde kant op. Want we hadden het net al heel even over. Je noemde al liberalisatie. Een geliberaliseerde huurprijs. Ook voor degene die niet weten wat dat is. Een geliberaliseerde huurprijs, dat betekent dat jouw huurprijs boven een bepaald aantal punten is.
Nee. Betekent dat je huurprijs boven een bepaald bedrag is.
Ja, maar de puntentelling geeft wel.
Niet altijd.
Ja, daar zit een beetje een hoe zeg je dat?
Een grijs gebiedje tussen.
Ja, want hij wordt aangepast op 1 januari en hij wordt aangepast op 1 juli.
Ik ga proberen te resumeren voor je. De liberalisatiegrens is een bedrag. Dat is eigenlijk elk jaar wordt er op 1 januari wordt gewoon gesteld. Dus dat de liberalisatiegrens is een bedrag nu van 737 euro en een beetje. Ja. Punt. Als je huurprijs boven dat bedrag ligt, dan noem je het geliberaliseerd. Ligt je eronder, noem je het gereguleerd. Gereguleerd betekent, de overheid heeft een grote invloed op.
Sociale sector. Ja. Wel belangrijk dat die 737 bepaal jij niet zelf.
Nee.
Maar dat moet wel uit die puntentelling komen, dat jouw huurprijs minimaal dat bedrag is. Ja.
En dan hebben we de puntentelling, staat er los van. De puntentelling is een tool om te meten of je woning wel of niet boven die liberalisatiegrens komt. En in de basis werkt het met punten. Dus je meet oppervlaktes van de ruimte, de overige ruimtes, keuken, badkamer, energetica, WOZ-waarden. Onderaan de streep zegt hij je hebt x aantal punten. Die punten staan in een huurprijstabel. En die huurprijstabel zegt, oké, zoveel punten is deze huur kaal. Dus val je boven die 737, dan ben je geliberaliseerd. Er zit af en toe wel een beetje grijs gebied, bijvoorbeeld voor beschermd stadsgezicht. Dus als je zegt, ik heb een woning in Utrecht Centrum, Witte Vrouwen. Leuk wijkje. Daar heb je dus een toeslag van 15% op je kale huur wanneer je in een beschermd stads- of dorpsgezicht woont. Maar dat gaat niet over je punten, dat gaat weer over de huurprijs. Dus als jouw puntentabel zegt, je hebt 650 euro, wat die mag zijn, maar het is een beschermd stadsgezicht, dan krijg je 15% toeslag op die 650. Daarmee stijgt de huurprijs weer boven de 737. En dan zit je weer in het...
Aan de goede kant van de streep.
Aan de goede kant. Maar dan zijn die punten, zijn dus eigenlijk, je hebt te weinig punten wat de meesten denken voor de vrije sector. Maar je hebt wel een vrije sectorwoning.
Maar hoe zit het dan dat elke keer 1 januari en 1 juli die tabel aangepast wordt?
Inflatie.
Je moet gewoon als eigenaar heel goed in de gaten houden wanneer verhuur ik mijn woning. En altijd even checken hoe het dan zit op dat moment met die tabel.
Ja. Het advies wat ik erbij kan geven is, je moet proberen de huurprijs geliberaliseerd te hebben conform het stelsel van de eerste 6 maanden van het jaar. Want eigenlijk op 1 januari, wat er namelijk gebeurt, dan onder invloed van inflatie wordt de liberalisatiegrens, dat bedrag van 737 en een beetje, wordt verhoogd. En op 1 juli in de regel volgt eigenlijk het woningwaarderingsstelsel. Dus daarin wordt ook die inflatie meegenomen. Zo zie je eigenlijk dat je op 1 januari heb je meer punten nodig om de vrije sector te halen, en juli minder. En dat stuit het elk jaar 2 keer door.
Ja, maar we hebben het inderdaad over de aanvangshuurprijs toetsen. Dus dat betekent dat je altijd moet kijken naar het aantal punten wat op dat moment gold in die tabel. Dus heb jij inderdaad je woning verhuurd tussen 1 januari en 1 juli 2020, dan zit je op 145 punten.
Ja.
Vanaf 1 juli heb je weer dan 142 punten genoeg. Maar beter ga je gewoon lekker naar de 148, 150 punten.
Zorg dat je wat marge hebt. in de regel de afgelopen jaren schommelt het een beetje zo tussen de 144, 146 punten. Wat je nodig hebt voor de liberalisatiegrens. Wat we ook zeggen, neem het eerste half jaar van het systeem. Want dan weet je tenminste 1 ding zeker. Dan heb je je worst case scenario.
Ja, ja.
Want op 1 juli zal je alleen maar weer naar beneden gaan. Dus als je gaat zeggen, ik ga hem verbouwen conform het systeem bijvoorbeeld van 1 augustus. En 1 januari ga je net onder dat randje. Dan kan je in één keer weer een zaak aan je broek hebben.
Ja, dan word je niet blij van. In de puntentelling mag je ook woningverbetering, woningrenovatie meenemen.
Klopt.
Maar daar wordt ook nog wel eens verkeerd over gedacht. Hoe zit dat precies?
Renovatiepunten. Er is een onderdeel dat je zegt van, ik ga een woning renoveren. Dan mag je daar punten meenemen per 10.000 euro. Minimaal 10.000 euro geïnvesteerd. En dan krijg je uit mijn hoofd 2 punten de 10.000 euro. Maar heel veel mensen denken dat het witten van een plafond renovatie is. Het smeren van een muurtje ook. Maar dat is gewoon onderhoud. Dus er zit een verschil tussen de term renovatie, het toevoegen van woningkwaliteit, ten opzichte van onderhoud, het in stand houden van woningkwaliteit.
Hey, en toevoegen van woningkwaliteit, waar moeten mensen dan aan denken?
Een dakkapel, uitbouw, opbouw, isolatie, energetica. Echt iets dat je echt de woning verbetert. Dat je echt iets toevoegt in die woning. Bijvoorbeeld het verplaatsen van een keuken. Ik heb een heel klein keukenblokje van 1,5 meter. Die ga ik naar de woonkamer verslepen, omdat daar dan een grote hoekkeuken komt. Dat noem je woningverbetering. Want je voegt luxe toe. En aangezien de WOZ-waarde ook zo'n term loopt achter op de woningwaardering. Want we werken altijd met de WZ van een jaar geleden. Mm-hmm. En op die manier compenseer je een klein beetje je waardestijging.
Mooi dat je gelijk de WOZ-waarde noemt. Want daar zit sinds 1 juli dit jaar ook wat mee aan de hand.
Ja, nou, het is nog niet definitief. De kans dat die wel definitief wordt wel heel erg groot. De WOZ-cap.
Wat is het?
Kort uitgelegd is eigenlijk alleen dat de invloed van de WOZ-waarde in de woningwaardering wordt gemaximaliseerd. En het heeft alleen maar invloed op woningen waarbij je een hele kleine oppervlakte hebt met een gigantische WOZ-waarde. En dan denk je
Amsterdam.
Amsterdam Centrum, Utrecht nog in bepaalde mate, Den Haag, Rotterdam eigenlijk totaal niet. Ja, Rotterdam, de Noordoever heeft nogal stukken waarvan je denkt van wow, dat is wel een flinke WOZ. Want die WOZ-waarde is een formule. En die kijkt naar de punten die je telt, dus de oppervlaktes en dergelijke. En die zegt in verhouding heb ik heel veel punten voor de WOZ ten opzichte van heel weinig punten van de woning. Het heeft minister Ollengren gezegd, dat gaan we eigenlijk maximaliseren. De invloed van de WOZ-waarde mag niet meer zijn dan 33% van het geheel aantal punten. Ook weer een goed gemaakte fout. 33% van het geheel aantal punten. Dus niet 33% van de WOZ-waarde. Dus niet denk ik heb een WOZ van 150, ik vul in 50. Nee, je vult gewoon in 150. En dan kijken we hoeveel punten levert hij me dan op. En dat mag niet meer zijn dan 33% van het geheel aantal punten. Maar hij is nog niet definitief. De kans dat hij komt is wel heel, heel groot. Ja. Maar hij is nog niet door. Want volgens mij is hij nu nog onder internetconsultatie.
Maar goed, als je dus in Rotterdam-Zuid verhuurt, dan zal je dat wat minder voelen dan dat je in Amsterdam Centrum
Rotterdam-Zuid is de wereld op zijn kop. In Rotterdam-Zuid hebben we geen probleem van te hoge WOZ-waardes, maar van te lage WOZ-waardes. Want daar is het vecht om de vrije sector überhaupt te halen.
Ja, nou ja, toch zien wij wel. Degenen die klant bij ons zijn of mij volgen weten dat wij heel veel in Zuid aankopen. Toch zien wij wel dat we ook in Rotterdam-Zuid wel panden naar die vrije sector kunnen tillen.
Het kan. Alleen in vergelijking, als ik in Amsterdam zeggen, ik neem een varkensstal van 40 vierkante meter met een WOZ-waarde van 4,5 ton en ik krijg 185 punten zonder dat ik iets aan doe. Dan datzelfde woon ik op Zuid 40 vierkante meter met een WOZ van nog geen 70.000
euro.
Nee,
dat ga je niet trekken.
Kom je dan op 90 punten. Zeker dus daar zit nog wel een goede discrepantie.
Ja. Wij hebben het heel veel over de vrije sector. Dat doen wij eigenlijk omdat wij vinden dat veilig beleggen, veilig investeren, dat begint ook eigenlijk met een stukje risico-inperking op het moment dat je gaat verhuren. Mm-hmm. En wat eigenlijk heel veel gebeurt, zeker bij beginnende beleggers, die niet helemaal goed weten hoe die puntentelling werkt of die verkeerd advies krijgen. Die verhuren hun woning gewoon voor te veel geld. Dus die verhuren hun woning bijvoorbeeld voor 850 euro. Terwijl als je dan een puntentellingcheck gaat doen, er misschien maar 650 euro uitkomt. Wat er dan kan gebeuren, hebben we het ook al even over gehad. Dan kunnen huurders dus een aanvangshuurprijs laten toetsen. Dan komt de huurcommissie en komt er uitspraak over, dan is die bindend. Dus dan moet je als eigenaar gewoon geld gaan terugbetalen. Sowieso over al het bedrag wat je ontvangen hebt, maar je huurprijs wordt ook bijgesteld. Daarom is het zo goed om te kijken naar kansen om je woning in de vrije sector te krijgen. Jullie kunnen beleggers daar ook bij adviseren, al in het aankoopproces. Hè?
Zeker.
En dat doen jullie conform een quickscan.
Ja, wij noemen het quickscan en dat kan op twee manieren. Of het gaat via wat stukken die we aangeleverd krijgen op afstand. Een plattegrond met foto's, iets van als het op Funda staat, op Funda tekeningetjes en dergelijke. En dan kunnen we eigenlijk gaan rekenen. Dan kunnen we zeggen, oké, luister, wij zien een woning. En we weten waar we de gegevens moeten halen van WOZ-waarde, energieindex, et cetera, et cetera. En dan maak je eigenlijk heel snel een opstelling voor wat zijn de punten van deze woning. En dan zie je eigenlijk een gat ontstaan. Zeg je, oké, we hebben nu 142 punten, is de liberalisatiegrens. Deze woning scoort er 90. Dus dan mis je 52 punten. En dan kijken wij al een beetje vanuit onze optiek en onze kennis naar zo'n woning. Is die 52 punten op een of andere manier in te vullen? Nu pakken we een heel extreme. In de regel niet. Maar stel je gaat naar je energieindex kijken, je krijgt dat zo'n woningje naar een B of een A-label. Een energieindex lager dan 1,4 of 1,2, dat is hooguit 32 punten. Dan mis ik er nog 20. Dus dan moet ik heel die woning op zijn kop gaan gooien om er een andere keuken in te zetten, een andere badkamer in te zetten, volledige luxe punten in te zetten, renovatiepunten te benutten. Zou ik misschien net aan met mijn hakken over de sloot dat kunnen halen. Ja. Maar ja, als dat woningje bijvoorbeeld 150.000 euro aan aanschaf kost en je moet daar voor een 35.000 euro in gaan verspijkeren, zit je al op 185. Voor een huurprijs op Zuid van misschien 940, 935, ergens dat een beetje zo'n woningje is. Maar dan kijk ik meer naar jou.
Mark, ja, dan zit je al heel, heel, heel hoog hoor. Zoals we het hebben over 40 vierkante meter.
Ja, maar dan moet je wel gaan kijken naar je rendementsberekening. Ja. Is het allemaal dan nog wel interessant genoeg om daar...
Ja, of ben jij bereid dat risico te nemen?
Ja, dat kan ook, maar dat weet je net.
Elke dag het risico loopt dat je een brief kan verwachten. Helaas zijn er ook organisaties die huurders bijstaan. Dus die schrijven letterlijk huurders aan. Trouwens, niet alleen commerciële organisaties doen dat, maar de gemeente doet dat zelf ook. Dus je ziet ook dat vanuit alle kanten ook gewoon steeds meer ingedekt wordt. Dus je wordt bijna wel als belegger soort van gedwongen om in ieder geval voor te zorgen dat je gewoon verhuurt conform de regels als het gaat om die huurprijs.
Zeker. En er is ook niks tegen te doen. Hè? Als die prijs gewoon onder de grens ligt, ligt die onder de grens. Ja. En dan zijn er nog wel oplossingen, die kennen jullie ook. Is dat een verhuur, zeg van ik verhuur mijn pand tijdelijk, dus elke keer 2 jaar. Want als er dan iets gebeurt, dan kan je wel zeggen, na 2 jaar, tot ziens.
Ja.
En dan is je schade is beperkt. Maar er zijn ook al nu situaties dat gewoon het over de tweede of de derde keer zo'nzelfde pand gebeurt.
Ja, dat is, kijk, als je eenmaal op de radar ligt, dan lig je op de radar bij die bedrijven. Hoe zit dat met kamerverhuur? Want er zijn ook heel veel beleggers die doen aan kamerverhuur om een maximaal rendement te behalen.
Het ligt er een beetje aan hoe je kamerverhuur insteekt. Kijk, heel officieel heb je hebt 2 puntenstelsels. Eentje is zelfstandig, eentje is onzelfstandig. Dat houdt in, verhuur je een woning of verhuur je een kamer. En dat puntenstelsel onzelfstandig is zo oud als de weg naar Kralingen. Echt serieus zo oud als de weg naar Kralingen. Daar zit geen energieindex in, er zit geen WOZ-waarde in. Er wordt niet gekeken naar luxe punten voor je keuken, helemaal niks. Je kijkt sec naar de oppervlakte van je kamer, naar de voorziening die je hebt, een badkamer, toilet, dat soort dingen. Mm-hmm. En de hoeveelheid eenheden die je deelt, dat is je huurprijs.
Heb jij een beetje een kamertje, 16 vierkante meter, wat komt er gemiddeld uit in zo'n puntentelling?
220, 230 euro kaal. Ja. Want het is gewoon heel erg achterhaald. Je kan er ook totaal geen invloed op uitoefenen. Nou, dan heb je een escape. Woning delen. Mm-hmm. Stel voor, ik heb een zelfstandige woning en daar verhuur ik aan 3 personen tegelijkertijd, maar dan wel het hele contract. Dat je zegt, joh, 3 vrienden, 3 studenten, weet ik veel wat. Die huren met z'n 3 tegelijkertijd de woning. Dat mag, dat heet woning delen. Hier in Rotterdam.
Wel even, goed, we noemen dat het in Rotterdam mag. Dat er, dat
in de meeste gemeentes mag het wel. Alleen het verschil zit in hoeveel mensen ze in mogen schrijven op dat adres. In Rotterdam is dat 3. In Vlaardingen en Schiedam is dat nu weer 2 geworden.
Ja, Dordt is ook 2.
Dordt is ook 2, ja. Dus er zit nog wel wat verschil. Dus zoek het wel goed op.
Ja.
Maar dan kan je zeggen, je verhuurt de woning aan 3 vrienden en die delen dat met elkaar. En dan val je weer onder zelfstandig. Doe je dat niet, ja, het is een beetje Russisch roulette.
Ja.
Als je dan zegt, ik heb eenmaal bijvoorbeeld 6 kamers verhuurd of 5 kamers verhuurd op 2 huisnummers. En dat je denkt, ja, dat is leuk. En je vraagt er bijvoorbeeld 400 euro per maand voor. Een beetje marktconform. En eentje gaat piepen bij de huurcommissie. Ja, je staat met je rug tegen de muur.
Ja, ze gaan met z'n allen.
Ja, ze gaan inderdaad met z'n allen.
Ja, het is ze niet groeperen eentje. Elkaar en daar gaan ze.
En dan loop je erop leeg. En probeer dan ook niet van die wat je ook heel vaak ziet is nu, de term die heel vaak opkomt is de onzelfstandige studio. Nog nooit van gehoord, staat niet in de wet, maar het is eigenlijk weer een trucje van gekwiekstere beleggers zeggen weer, weet je, ik heb een pand, dat bestaat uit 3 woonlagen, dat is 1 huisnummer, die splits ik in 3 verschillende studio's, dus zelfstandige woning. Maar omdat je met 3 mensen mag inschrijven op 1 adres, val je dus niet op bij de gemeente.
Ja, ik vroeg hem, ja.
Dan noemen ze dat onzelfstandige studio. Nee, dan vragen ze.
Is gewoon woonvorming, illegale woonvorming. Ja.
En dan nog, je hebt geen energieindex, geen WOZ-waarde, je hebt helemaal niks. Als je dan.
Als er dan eentje gaat, gebeurt, of ze gaan met z'n drieën, dan.
Ja, de gemeente komt dan ook mee. Want heb je ook nog eens een keertje een actie uitgevoerd die zegt van je hebt een illegale woningvorming. Mm-hmm. Ja. Met een last onder dwangsom die oploopt tot echt tienduizenden euro's per
20
woning.
20 volgens mij wel zelfs. 20.000. Als je op een gegeven moment naar zoveel incidenten gaat, dan ga je richting de 20.000 in Rotterdam, wat je aan je broek hebt hangen.
Wat we even roepen is, bezint eer je begint. Is denk na, oké, je hebt een pand, investeren. Het is geen schande. Je kan er leuk geld mee verdienen. Je kan er passief inkomen krijgen. Maar denk na aan de voorkant. Zoek het uit of laat het uitzoeken. Vraag ons als het nodig is. Vind ik ook helemaal niet erg. Hartstikke leuk zelfs. De kosten zijn het niet. Want het is verwaarloosbaar op het hele traject. Want je bent misschien 200-300 euro kwijt voor zo'n heel rapport. Maar dan weet je wel, ik heb een woning die voldoet. Maar als je een aanschaf kan doen van 160 of 150, wat is dan 300 euro?
Ja, nee, dat is zeker verwaarloosbaar. Wij adviseren het ook aan onze klanten. Zeker ook na een mutatie, als ze het nog niet gedaan hebben, om dan zeker even een scan te laten doen. Goed kijken waar je staat. Ook omdat de regelgeving natuurlijk continu verandert, is dat sowieso goed. Heb jij je woning 2 jaar verhuurd? Kijk even waar je staat en wat je nog met het pand kan.
Nu toch over nieuwe regelgeving. Ik wil ook even inhaken. 1 januari 2021. De bang. En je had net al over energielabel, energieindex. Dat al een hele grote chaos is geweest in Nederland. Nog steeds. Ik ga nog een schepje bovenop gooien. Op 1 januari 2021 vervalt het hele energieindex. En dan krijgen we weer een nieuw systeem. Het bang-label. En het bang staat voor bijna energie-neutraal. Wordt een heel stuk ingewikkelder, een stuk moeilijker, waarschijnlijk ook een stuk duurder. En het gaat waarschijnlijk ook minder opleveren in je woningwaardering. Want ze willen eigenlijk gewoon proberen te gaan forceren. Dus dat je meer gaat verduurzamen. Dus ze gaan minder punten toekennen aan een bepaalde energetica-norm.
Dus het wordt nog moeilijker om.
Het advies wat ik daar kan geven is, al heb je verhuurd vastgoed, doe voor 1 januari 2021 op zijn minst alleen het energieindex als je dat niet hebt. Dat ding is 10 jaar geldig.
Ja, want dat blijft geldig.
Dat blijft geldig. Okay. Dus voor 10 jaar heeft dat geldigheid. Voor 10 jaar mag je dat meeslepen in je woningwaardering. Ja. Hetzelfde discussie over energielabel, energieindex. Mocht dan blijken volgend jaar van, hey, mijn banglabel komt positiever uit, waardoor ik meer punten krijg, oké, dan meld je nog een keer een banglabel af.
Ja.
Blijkt nou van, hey, hij wordt slechter, dan heb je er pas over 10 jaar last van.
Ja, dat is een hele goede tip. Ik denk ook een mooie tip, zeker met hetgeen wat je ervoor zei, hè, bezint eer je begint, om mee af te sluiten. Als laatste, waar kunnen mensen die dit geluisterd hebben en denken, nou, ik wil nu alles laten checken of ik wil een quickscan of wat dan ook, waar kunnen ze je vinden?
Ze kunnen altijd even op internet kijken, www.pbov.nl. Dat is Pieter, Bernhard, Otto, Victor. Ze kunnen ook even bellen. Het telefoonnummer is 010-268-1008. En dan krijgen ze mijn collega Christa aan de telefoon. Die handelt meestal alle nieuwe aanvragen af, probeert het allemaal te coördineren. En mocht je inhoudelijke vragen hebben, ze kunnen ook altijd even mailen. info@pbov.nl.
Dankjewel dat je hier wilde zijn vandaag. Met deze laatste tip zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.